want u bent de almachtige God. En ik wil tegen jullie allemaal zeggen, wees welkom. Ook al degenen die kijken, al degenen die luisteren, wees welkom, want God is de machtige, eeuwige God. En hij heeft vandaag een boodschap voor jou. En of je nou christen bent of geen christen bent, hij heeft een boodschap voor jou. Want hij wil dat je weet waarom dat je geboren bent. Hij wil dat je weet waarom dat je hier op aarde bent. En daarom gaat hij een boodschap brengen. En die boodschap zal je raken. Ik ben ervan overtuigd. Omdat het mij ook raakte. En ik ben gelijk als jullie. Want we zijn allemaal hetzelfde. Jood nog Griek. Slaaf of vrije. We zijn allemaal door God gemaakt. En dat wil ik dat je dat beseft. Daarom voel je je welkom. Dan ga je beleven wat God vandaag wil brengen. In Jezus' naam. En iedereen zegt erop, amen. Want hij is de grootheid, de heerlijkheid. Je gaat er boven zitten vandaag. Waarom leven wij? Waarom leef ik? En ik denk dat het goed is om daar gewoon diep over na te denken. En ik weet niet, als ik erover nadenk, dan denk ik, hoe kom ik aan deze titel? Durf ik hier wel over te spreken? Maar God die bevestigt elke keer weer opnieuw. En ik geloof dat jij niet voor niets luistert vandaag. En je zal gaan ontdekken dat er een doel is dat je hier op aarde bent gekomen. Ik wil nog één ding zeggen. Je bent namelijk een winnaar. Want uiteindelijk, toen je de conceptie plaatsvond, toen kwamen er een miljoen zaadjes op dat eitje af. En je hebt gewonnen. Je bent daardoor die winnaar. Dus daarom, als je luistert, dan ben je namelijk voor God diegene die jou aanspreekt. En dat is goed om dat te weten. Ik wil met jullie gewoon eens even kijken wat de Bijbel hier allemaal over zegt. Vorige week, toen hadden we namelijk als titel leven in de tijd, in deze tijd, wat zie je? Waar ben je op gefocust? Ben je gefocust op datgene wat je om je heen ziet? Of ben je gefocust op het doel waar God je voor geboren hebt doen worden? En dat is goed. En ik heb toen twee dingen genoemd. Zie je dorre doodsbeenderen of zie je een amandeltwijg? De dorre doodsbeenderen, dat zag Ezekiel als profeet. En God die vroeg, wat zie je? En toen zei hij, ik zie dorre doodsbeenderen. En toen zegt God, je hebt het goed gezien. Zullen ze kunnen herleven? Vroeg God aan Ezekiel. En Ezekiel zegt, ja, u weet het. Ik heb geen idee. En toen zei God, ga profeteren. Ga leven spreken over de dorre doodsbeenderen. En toen kwam uiteindelijk die amandeltwijg. Hey, een hele jonge plant. En uiteindelijk door alle verdrukking heen groeide die op. En uiteindelijk heeft hij overwonnen. Want weet je wie die amandeltwijg is? Dat is namelijk Jezus. Dat is namelijk de bron vanuit de hemel. Die naar de aarde is gekomen. Om een nieuwe schepping op de aarde te planten. Als we om ons heen kijken, dan zien we niet altijd de nieuwe schepping. Maar God die wil dat je naar de nieuwe schepping kijkt. En die wil ook tegen je zeggen, jij bent geboren, jij bent op deze aarde om een beeld te geven van die nieuwe schepping. En of je nou bekeerd bent of niet bekeerd bent, je hebt allemaal dezelfde roeping. En daar moeten we heel duidelijk voor zijn. En misschien zit je te kijken en denk je, hey, wat een onzin dit allemaal. Ik wil helemaal geen christen worden. Je hoeft ook geen christen te worden. Wacht maar tot God komt. Wacht maar totdat hij aan de deur klopt. Wacht maar dat hij gewoon je openbaart waardoor je voorgeboren bent. Je bent niet geboren om een crimineel te zijn. Je bent niet geboren om af te gaan. Je bent geboren om te winnen. Daar ben je voor geboren. En als je dat van mijn vader hoort, dan zal je gaan weten, dat je daarvoor wil leven. Als je naar een film kijkt, Batman, hij doet alles, gaat hij oplossen. Dit is onze koning. Hij lost alles op. Waar je ook bent, waar je ook zit. Niemand kan je daarvan weerhouden. En dat is hetgene wat God namelijk wil. Hij wil de hemel op de aarde gaan planten. Hij wil datgene wat er in de hemel is, dat wil hij op de aarde neerzetten. We hebben afgelopen woensdag, hadden we een Bijbelstudie. En toen ging het over de nieuwe schepping. Wat is die nieuwe schepping? En die nieuwe schepping, we hebben het gehaald uit Daniël hoofdstuk 2. Er kwam een steen los uit de berg. Zonder mensenhanden. En uiteindelijk heeft hij het beeld wat voor hem stond. De oude wereld, die heeft hij vermorzeld. En het beeld werd, en de steen werd groter en groter. En dat is namelijk de hemel die op de aarde komt. En uiteindelijk is die steen, dat is Jezus. Zonder mensenhanden kwam hij los. Zonder een mens is Jezus geboren. Maria is bevrucht door de hemel. Niet door een man. Niet door een man hier op aarde. En daarom moeten wij dit voor ogen houden. Als je hier nog wat verder in wilt duiken, kijk gewoon even op YouTube. Kijk op Facebook. Daar staat hij helemaal op en het is indrukwekkend. Ik heb hem nageluisterd. En ik dacht, waar komt het vandaan? Ik weet wel waar het vandaan komt. Niet uit mij, maar vanuit de hemel. Want de hemel is degene die ons inspireert. Ook vandaag zal ik alleen maar een microfoon zijn. Ik zal niet vanuit mezelf spreken. Ik heb daar namelijk ook helemaal geen interesse in. Uiteindelijk heb ik in mijn leven mijn doel al bereikt. Ik hoef nog niet meer. Uiteindelijk wil ik alleen maar datgene doen wat God wil. Want daarvoor ben ik geroepen. En ik geloof, als wij dit gaan beseffen, dan gaat God iets uitwerken in ons leven. Ik ga even een beetje water drinken, maar dan gaat een beetje het hart verstapel. Ik merk dat ik mijn stem even niet goed gebruik. Dus je gaat even een octaaf lager, als je het goed vindt. Ik ga met jullie gewoon even naar Romeinen hoofdstuk 8. Ik denk trouwens dat het wel goed was dat ik even een octaaf hoger zat. Want dat was de hemel die door me heen sprak. Ik proefde het, ik voelde het. Maar ik ga gewoon eens even naar Romeinen 8 en dan zie je. Dan wil ik gewoon een aantal teksten wil ik gewoon met jullie lezen. En ik wil eigenlijk gewoon eens even aangeven dat de hemel het echt voor jou voorzien heeft. Dat hij echt bezig is om datgene te doen in jou. Hij zegt, zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt. Dat is namelijk hetgeen wat hij de mensen geeft. Er is geen veroordeling. Er is geen veroordeling wie in Christus is. Dus als je zegt, waarom leef ik? Je leeft in ieder geval niet om veroordeeld te worden. Je leeft om behouden te worden. En uiteindelijk zegt hij in hetzelfde gedeelte, in vers 31, dat God voor jou is en niet tegen je. Hij is voor je, dus hij wandelt met je mee. Ergens zegt hij ook in vers 26, dan zegt hij, de geest die komt jouw zwakheid te hulp. En ik vind het eigenlijk zo geweldig, want als wij hier op aarde wandelen, dan is er gewoon heel veel wat naar ons toe komt en dan lijkt dat gewoon dat wij gewoon heel zwak zijn. Wij weten even niet hoe dat het moet. En God die zegt, wees maar niet bang, want ik kom je zwakheid te hulp. Want ik heb jou niet voor niets geboren toen worden. Ik heb je geboren toen worden om uiteindelijk mijn strategie vanuit de hemel op de aarde te plaatsen. Daarvoor heb ik je geroepen. Daar heb je wel voor nodig, en dat kunnen we ook namelijk in de eerste tekst lezen, dat er geen veroordeling is, dat God altijd medewerkt ten goede als je in hem gelooft. En wat houdt het dan in? Ik zei net al, als je op dit moment nog niet in hem gelooft, er gaat een tijd komen, dan ga je wel in hem geloven. Want hij gaat zich openbaren. Hij gaat zich bekendmaken aan jou. En als hij zich bekendmaakt, dan kan je niet meer om hem heen. Want hij heeft jou tenslotte gemaakt. Je kan ook niet om je vader en moeder heen, ja of ja. Misschien vind je vader en moeder niet leuk, maar je bent wel uit hun gekomen. En er zal een moment komen, dan ga je dat herkennen. Er gaat een tijd zijn, dan herken je dat niet. Zeker als je een tiener bent, als je denkt dat ze allemaal stom zijn. Oké, maar dat is ook gewoon wat het is. Maar er komt een tijd, dan ga je ineens ontdekken, die vader en moeder die hadden het nog niet zo slecht met me. En die hebben eigenlijk wel gelijk. Dat heb je vooral als je zelf kinderen hebt in die leeftijd. Dan denk je, oké, ze zag het nog niet zo verkeerd. En dat is namelijk ook wat God namelijk wil. Hij zegt, hij komt met zijn geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Zelf pleit hij voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij zegt, ik ben niet tegen je, maar ik ben voor je. Ik ben degene die alles doet medewerken ten goede. En daarom kunnen wij eigenlijk zien dat God uiteindelijk iets met ons gaat doen. En als wij dan Jezus in ons leven toelaten, dan krijgen we namelijk de GPS in ons. Weet je wat de GPS is? Als je in de auto stapt, en je zet je GPS aan en je moet naar de middenweg in Amsterdam en je toetst dat in, dan hoef je geen zorgen meer te maken. Hij wijst je precies de weg. Ja of ja? En stel je voor dat je verkeerd gereden bent, dus hij zegt, bij mij is het een zij, bij jullie is het misschien een hij die dat zegt, dan zegt hij, je moet rechtsaf. En ik denk, ja, je kan de bomen en ik ga linksaf. En ik ga linksaf. En dan zegt ze, draai om. En dan zegt ze, draai om. En nu zegt ze ineens niet draai om, ga rechtsaf. En ik ga rechtsaf. Ga rechtsaf. En ik ga rechtsaf. En ineens zit ik op de weg naar de middenweg. En uiteindelijk is het zo met God ook. Hij heeft de GPS in jou geplant. Weet je wat de GPS is? De goddelijke persoonlijke strategie. De goddelijke persoonlijke strategie. En wat is zijn strategie? Zijn strategie is dat de hemel naar de aarde komt. En hij wil jou daarvoor gebruiken. En hij wil jou op de weg brengen dat je uiteindelijk in die hemel op de aarde terechtkomt. Amen. Er zijn heel veel mensen die denken, de aarde moet nog vergaan. Maar ik zeg je, wat God gemaakt heeft, laat hij niet vergaan. Weet je wat er weg moet? Datgene wat er op de aarde mis is gegaan, dat moet weg. En dat gaat hij weghalen. En dat gaat hij weghalen door jou heen. Dat doet hij niet alleen. Hij heeft namelijk een steen uit die berg los laten komen. En die steen, die gaat groeien en die gaat groeien en die gaat groeien. Ik ga even met jullie naar Daniël. Volgens mij is dat zo duidelijk. Maar in de dagen van die koning, vers 44, zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet ten gronde zal gaan. En waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daarna een einde maken, maar zelfs zal het bestaan in eeuwigheid. Juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver, het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na deze dagen geschiedde. De droom is waarachtig en zijn uitleg is betrouwbaar. We zien dus dat die steen losgekomen is. En dat hij het beeld verbrijzeld heeft. Maar dan moet je kijken wat er dan gebeurt. En laten we wel wezen, deze profetie is al uitgekomen. Die steen is, of die, dat beeld is verbrijzeld. Wanneer? Aan het kruis. Jezus Christus heeft elke macht ontroond en openlijk tentoongesteld. En hij heeft de dood achter zich gelaten. Ze hebben hem niet vast kunnen houden in de dood. Hij is opgestaan. Ging met bruut geweld. Er kwam een aardbeving. En de steen rolde weg. En hij ging eruit. En hij stond op. En hij liet zich zien aan zijn discipelen. Amen. En daar was uiteindelijk het beeld vermorzeld. Waar is het beeld gebleven? Je moet het maar eens lezen. Het is als stof. En als wind is het weggewaaid. En het is niet meer te zien. En dan is die ene Jezus, dan is die steen, is nog over. En dan moet je kijken wat er met die steen gebeurt. En dat zien we namelijk in 35. Toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem en het koper en het zilver en het goud verbrijzeld. En zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer. En de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van hen te vinden was. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg die de hele aarde vervulde. Hier hebben we het. Dus die steen, Jezus Christus, is opgestaan en is aartsvader geworden. Daardoor kon er een nieuwe schepping ontstaan. Want daar is de nieuwe schepping ingeluid. En de nieuwe schepping, net zoals de eerste schepping, toen had je Adam en Eva. En nu heb je in de nieuwe schepping heb je de hemel en Jezus. En uiteindelijk ben jij en ik, als je opnieuw geboren wordt, dan ben je bevrucht door Jezus en door de Christus. En die komt in je en die zorgt dat die steen groter en groter wordt. Daarom ben je niet voor niets geboren. Je bent namelijk geboren om een deel te zijn van die steen. Een deel van die nieuwe schepping. Een deel van dat koninkrijk. Het deel van het lichaam van Christus. Het deel van de gemeente. Het deel van datgene wat God namelijk in zijn strategie heeft. Wat is zijn strategie? Wat is zijn plan? Dat de hemel naar de aarde komt. Misschien kunnen we dit gebed uit ons hoofd. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Zo in de hemel, zo ook op de aarde. En dat is hetgene wat God namelijk wil. Hij wil dat de hemel op de aarde komt. En hoe komt de hemel op de aarde? Doordat er nageslacht is van de hemel hier op aarde. En dat gaat groeien. En misschien zit je te kijken en dan denk je, ja, maar hoe kan je dan een hemel zijn hier op aarde? Want alles wat ik zie om me heen, je hebt niets met de hemel te maken. Nou, dat kon nog wel eens een keer je verbazen als ik ga uitleggen wat God namelijk aan het doen is. Hij is namelijk bezig om een koninkrijk te vestigen en dat koninkrijk te krijgen al meer input. Uiteindelijk zien we, toen Jezus opstond uit de dood, Toen ging hij 40 dagen met zijn discipelen praten over het koninkrijk. Weten we nog? Handelingen 1. En dan zie je Handelingen 2, dan heb je de uitstorting van de Heilige Geest. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat de Heilige Geest uit de hemel in je kan komen. De GPS die is vrijgegeven. Die is vrijgegeven uit de hemel. En die kan namelijk in je geplant worden. En dan zie je dat Petrus opstaat. Petrus die begint te preken. En Petrus de eerste preek, komen er 3000 tot geloof. Kan je dat voorstellen? 3000 man. 3000 man worden gedoopt. En het koninkrijk is in het groeien. De tweede preek die Petrus doet, dan moet je maar eens een paar hoofdstukken verder lezen, komen er volgens mij nog 5000 tot geloof. En zo zie je dat het meer en meer en meer gaat. Ik heb het al eens eerder gezegd, in 1910 waren er ongeveer 60 miljoen christenen op de aarde. Maar in 2010 of 2011, dat weet ik niet, waren er 2,3 miljard. Is dat niet geweldig? En uiteindelijk zijn we nu weer 10 jaar verder. En elke dag komen er 37.000 mensen tot geloof wereldwijd. En dan kan je daar denken, dat zou wel, maar dit geven de statistieken. Dit heb ik niet verzonnen, maar dit is gaande. En dan hoor je de wereld zeggen, de kerken lopen leeg. Ja, de kerken kan wel leeglopen, maar dat is niet zo dan er minder christenen worden. Want iedereen die christen is, die is christen. En iedereen die christen wordt, dat wordt erbij geteld. Je hebt namelijk geen ex-kinderen. We hebben wel ex-partners. Je hebt wel een ex-man. Je hebt een ex-vrouw. Maar je hebt geen ex-kinderen. Dat hebben Astari uitgezocht. Astari heeft daar 2 weken geleden over gebeld. Over gepreekt. En die heeft gewoon bewezen dat er geen ex-kinderen zijn. Is dit niet geweldig? Dus daarom, God is zo fantastisch. Hij is gewoon bezig om datgene uit te werken. En daarom wil ik gewoon eens even met jullie gaan praten. Hoe wil God nou ons gebruiken? Hoe passen wij nu in zijn strategie? Want als wij die GPS in ons hebben, dan, of je wil of niet, hij gebruikt jou gewoon. Dat ga je gewoon verwachten. En dan heb je dat natuurlijk niet altijd in de gaten, maar we komen in de loop van de preek, komen we daar wel achter dat er meer niet in de gaten hadden wat God aan het doen is. Maar het was wel iets fantastisch. En daarom ga ik met jullie gewoon eens even naar 1 Petrus 2 en ik ga lezen van 1 tot 5. Die Daniel 2, die moet je, als je gewoon eens vrije tijd hebt, dan moet je dat verhaal gewoon eens lezen. Maar lees het dan gewoon eens als een verhaal. Ga er nou eens niet moeilijk over doen. Ga niet alles willen begrijpen, maar ga het gewoon eens een verhaal lezen. Want het is gewoon een fantastisch verhaal. Het is bijna een roman. En je zal gaan merken, dat het je iets doet. Dat is namelijk hetgeen. En ik begrijp aan me wel. Maar de Bijbel is een heilig boek. Dat klopt ook wel. Maar dit zijn verhalen die gewoon geweest zijn in de tijd. Het is gewoon geschiedenis. En je moet dat gewoon eens gaan lezen. Heel ontspannen. En ook als je luistert. Je hebt nog nooit je leven aan Jezus gegeven. Ik ga je gewoon zeggen. Daniel 2. Ga het maar gewoon eens lezen. Ik ga je zo meteen nog een opdracht geven. Wat je moet gaan lezen. Want ook dat is een hele mooie roman. En je zal gaan merken dat je geraakt gaat worden. In Jezus' naam. Ik ben nu bij 1 Petrus hoofdstuk 2. Ik ga het nog even opzoeken. 1 Petrus hoofdstuk 2. Dat gaat namelijk over de levende steen. En ik heb dat al veel vaker gebruikt. Maar dat heeft te maken met dat het heel actueel is. Een heel actueel gedeelte. En je zal gaan zien dat het hier allemaal mee te maken heeft. Jezus Christus de hoeksteen. 1 Petrus 2 legt dan af alle kwaadwilligheid. Alle bedrog, huichelarij, afgunst. Leg af alle kwaadsprekerij en verlang als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk. Wat zegt Petrus hier? Hey, leg je oude leven nou eens af. Hij gaat niet, als je dat gedaan hebt, dan heb je dat gedaan. Dan ga je daar niet weer mee aan de gang. Want uiteindelijk zijn de zonden al vergeven. Waarom? Omdat je degene in je hebt die jou, die dat allemaal volbracht heeft. Je bent namelijk rechtens vrij van de zonde. Omdat je opnieuw geboren bent. Ik ga nog maar even verder. En verlang als pasgeboren kinderen. Dus met andere woorden, als je opnieuw geboren bent, dan ben je een pasgeboren kind. Dan kan je nog niet alles. Dan kan je alleen maar melk drinken. Dan kan je alleen maar, kijk ook maar gewoon eens naar je eigen kinderen. Hey, als ze honger hebben, dan willen ze gewoon een fles. En dan janken ze net zo lang totdat ze die fles hebben. En dan gaan ze net zo lang zitten bleren totdat je die fles warm hebt en ze gegeven hebt. En zodra dat die fles erin is, dan heb je, hey, dan is het ineens van de wereld. Want dan is ze voldaan, dan is hij voldaan en dan is ze gewoon aan het groeien. Hey, dat zie je niet, maar het is wel zo. Je ziet het niet, maar het is wel zo. En daarom is het ook met jou. Petrus zegt, hey, pak de onvervalste melk. En wat is dat dan? Wat is nou die onvervalste melk? Van de week was er iemand die mij dat vroeg. Moet ik dan de Bijbel lezen? Nee, dan moet je de Bijbel niet lezen. Want als baby kan je helemaal niet lezen. Ik weet niet of je het weet, maar als die net uit moeders schoot is, dan kan die helemaal niet lezen. Die kan alleen maar melk drinken. Dus als je hier bent en je kan niet zo makkelijk Bijbel lezen, hey, laat niet opleggen dat je per se Bijbel moet lezen. Hey, maar ga het gewoon verwachten dat het vlees geworden woord in je is. En dat vlees geworden woord, die Jezus, die Christus, die gaat jou wel attent maken hoe dat je verder moet. En dan kan het wel eens wezen dat hij tegen je zegt, hey joh, ik wil dat je vandaag Daniel 2 eens leest. Of ik wil dat je eens even leest gewoon het verhaal van Jozef. Maar dat gaat degene in jou gewoon duidelijk maken. Ik ga je ervan overtuigen, man. Als ik naar mij kijk, hoezo lezen? Er is een tijd geweest, kon ik helemaal niet lezen. Hey, maar dan heb ik het ook gewoon over dat ik al 16, 17, 18 jaar was. Ik had gewoon enorm veel last van dyslexie. En dan weet je gewoon niet hoe het moet. Maar uiteindelijk, sinds dat ik opnieuw geboren ben, heb hij mij zo aangevuurd om de Bijbel te lezen. En de Bijbel, die heb ik al een paar keer doorgelezen. En het lukt me aardig. Ja of ja, ik heb net een stuk gelezen. Volgens mij heb ik geen fouten gemaakt. En dat komt gewoon omdat God namelijk in jou dit gewoon oproept. Want hij wil dat je gewoon gebruikt wordt zoals hij wil dat je gebruikt wordt. Ik ga met jullie verder. Zodat je op kan wassen tot zaligheid. Indien gij geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. Dus als je geproefd hebt dat hij de waarheid is. Als jij de deur open gedaan hebt en je bent bij hem binnengekomen en je hebt maaltijd met hem gehouden, ben je een eenheid geworden. En dan zegt hij en komt tot hem de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor het bouwen van een geestelijk huis. Om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers. Dat brengen van geestelijke offers, dat moet je nog eens even onthouden. Daar kom ik nog even op terug. Maar uiteindelijk zegt hij, hey, ik wil dat je als levende steen gebruikt wordt. Wie wil dat nou? Wil die steen als een levende steen gebruikt worden of wil God dat? Als jij opnieuw geboren bent, dan zegt hij tegen jou, ik wil jou als een levende steen gebruiken. Wat houdt dat in? Hij zegt eigenlijk, hey, ik zie je zitten en ik wil je gebruiken in mijn strategie. Ik wil jou gebruiken om de hemel op de aarde neer te zetten. Dus met andere woorden, als je deze tekst leest en je gewoon even toe-eigent, dan weet je één ding. Dat God je accepteert zoals je bent. Want uiteindelijk ben je geboren uit je moederschoot. En ik weet niet of je Psalm 139 wel eens gelezen hebt. Daar staat dat jij gevormd werd voordat je bestond. In de moederschoot. Hij formeerde jou. Zonder dat er nog een wezen was, was hij al bezig. Dus hij heeft jouw karakter erin gelegd. Hij heeft jouw gevoel erin gelegd. Dus daarom ga je karakter niet veranderen. Ga je karakter niet veranderen. En ik begrijp wel, sommige karakters die niet bij God horen, ja, er gebeuren in de wereld daar rare dingen mee. Dat weet ik ook. Daarom moet je diep beseffen dat God het wel voorzien heeft op jouw karakter. Op jouw gevoel. Op jouw wezen. Alleen hij moet er nog duidelijk maken wat hij ermee wil. Ik ga nog even kijken als je naar het Oude Testament kijkt. En je kijkt naar Jozef. Je moet Jozef eens lezen. Het staat namelijk in Genesis hoofdstuk 37 volgens mij. Ja. En dan zie je eigenlijk dat Jozef de jongste is van al die broers. En hij heeft het nog wel aardig hoog in zijn bol. Want hij krijgt namelijk een droom. En die droom is namelijk dat er zoveel schoven zijn. En dat al die schoven zich buigen voor hem. En dat gaat hij dan eens even vertellen naar zijn broers. Wat denk je wat er gebeurt? Al die broers krijgen een hekel aan hem. Al die broers krijgen een hekel aan. Dit zit in zijn karakter. Om zo te pochen van wat hij van God heeft gekregen. Maar we gaan zien, ik ga je zo meteen, gaan we erin verder. En dan zal je zien dat God namelijk dat karakter nodig had. Om uiteindelijk ergens te komen. En zo is het ook met jou. Zo is het ook met mij. Hij had mij nodig. Ook datgene wat ik in het begin van mijn levensjaren niet kon. Daarom kan hij nu gewoon wat met mij. Want ik ben alleen maar een microfoon. Ik weet helemaal niet hoe het moet. Hij kan het gewoon door mij heen doen. Ik weet niet of je wel eens gezien hebt. Ik heb hier een microfoon. En volgens mij kan die microfoon gewoon helemaal niks zeggen. Ja of ja? Die microfoon die doet helemaal niks. Maar als ik dit doe, dan gebeurt er wel van alles. Of niet dan? Ja, nu toevallig niet. Omdat hij niet aan is. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Dus daarom moeten wij beseffen en moeten we allemaal een microfoon worden. Moeten we allemaal een werktuig worden voor de levende God. Ik heb erboven gezegd dat wij namelijk, waarom leven wij? Waarom leef ik? Ik weet inmiddels waarom dat ik leef. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat nog niet weten. Ik begrijp dat. Maar er gaat een tijd komen, gaat God het je openbaren. Ik weet het zeker. Want weet je wat hij zegt in 1 Timotheus? Hij zegt, ik wil dat alle mensen behouden worden. Ik wil alle mensen in mijn strategie gebruiken. En dan heb je het niet over de christenen. Heb je het over allemaal. Heb je het over iedereen. Dan heb je het over christenen, niet-christenen, heidenen en noem ze maar op. En dat is namelijk hetgene wat God namelijk wil. Hij wil namelijk spreken tegen iedereen. En daarom roept hij op om gewoon een steen te worden. Om een levende steen te worden. En dan geeft hij aan om geestelijke offers te gaan offeren. Laat u als levende stenen gebruiken voor het bouwen van een geestelijk huis. Misschien vraag jij, ja, wat is de geestelijke huis? Dat is namelijk de nieuwe schepping. Dat is namelijk het koninkrijk van God. En dan zegt hij om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers. En wat zijn nou die geestelijke offers? En ik ga je zeggen, heel veel geestelijke offers, die worden niet gezien als geestelijke offers. Soms denken wij dat alleen maar een christen een geestelijk offer kan brengen. Oeh. Maar ook niet-christenen kunnen een geestelijk offer brengen. Om uiteindelijk God tot zijn doel te brengen. En dat moeten wij gaan beseffen. Wij moeten gaan beseffen dat de wereld om ons heen allemaal potentiële hemelburgers zijn. En allemaal mensen zijn die God wil gebruiken, zodat de hemel op de aarde komt. En waar wij als christenen mee bezig moeten zijn, we moeten niet in onszelf gekeerd zijn wat er allemaal gebeurt, maar wij moeten weten wat God zijn doel is. En als wij dat weten, dan ga je ook een vergezicht krijgen van datgene wat God wil. Daarom is het wel belangrijk dat wij weten wie wij zijn in Christus. Want dan gaan we dat beeld krijgen. Dan gaan we de hemel zien groeien op de aarde. Dan zie je ineens dat de hemel de buurman, de buurvrouw, de buurjongen aanraakt. En dan kan je daarin meewandelen. Ik weet nog één keer, ik kwam tot geloof toen ik 24 jaar was. En ik had een chef, die was al heel lang christen. En uiteindelijk kom ik op een maandagmorgen. Ik had zondagsavonds mijn leven aan Jezus gegeven. En ik was er helemaal van in de wolken. En ik kom en ik zeg tegen hem. Ik zeg, hé, ik heb mijn leven aan Jezus gegeven. Dus ik ben je broer. Dat had ik al begrepen. Weet je wat hij tegen me zei? Hij spreekt je in tongen. In tongen? Wat is dat nou toch? En ineens zag ik, voelde ik, oh, hij accepteert me niet. En dat is hetgene wat er heel vaak gebeurt als christenen. Daarom moeten wij gaan beseffen dat de buurman, de buurvrouw, de buurkinderen, dan die ook aangeraakt worden door God alleen, allemaal op hun eigen manier. Ze hebben allemaal hun eigen karakter. Ze hebben allemaal hun eigen herkomst. Ze komen allemaal uit een andere cultuur. Het is niet de westerse cultuur die het goed doet. Er zijn zoveel culturen op de aarde. En ze hebben allemaal iets waar God wat mee kan. Maar waar ik niet altijd inzicht in heb. En daarom zegt God, ik wil dat je dieper gaat beseffen. Dat uiteindelijk het mijn strategie is. En niet die van jou. En dan jij het niet alleen weet. Want uiteindelijk is het gewoon zo dat God het werkelijk zelf doet. In 1 Petrus 2 zien we dus dat we geestelijke offers doen. En wat is nou een geestelijk offer? Een geestelijk offer is gewoon datgene wat hij doet door jouw geest. Wat hij door jouw geest doet is een geestelijk offer. Nou kom ik bij het verhaal van Jozef. Jozef die had 12 broers, hè? 12 broers en een papa. 11, oh ja, want hij was de 12e. En uiteindelijk wordt hij naar zijn broers gestuurd. En zijn broers, die hebben het niet op Jozef. Want dat zei ik net al, dat is de bedweter. Die weet het allemaal zo goed. Al die 11 zullen buigen voor hem. Maar Jozef gaat erheen. Dan komt hij daar. En dan willen ze hem het liefst doden. En dan gooien ze hem in een put. Je moet er eens even naar kijken. Als dat niet gebeurd was, dan had Jozef niet in Egypte gekomen. Normaal gesproken. Dus met andere woorden, die broers van Jozef, die brachten namelijk een geestelijk offer. Was dat een goed offer? Dat is nog de vraag, daar kan je over twisten. Maar het punt is, en waar ik vandaag naartoe wil, dat is dat er heel veel mensen om ons heen zijn, die ons kunnen brengen naar de plaats waar we horen zijn. En dat heb je niet altijd in de gaten. Dan ga je dat meestal, ga je dat aan de kant schuiven. Maar stel je voor dat Jozef dat aan de kant schoof. Hij had namelijk in die put, en dan is er één van de broers die denken, ja, maar hij kan niet dood, want dat kan hem ons vader niet aandoen. En dan komt er namelijk nog zo'n groep mensen die uiteindelijk een geestelijk offer doen. En dat zijn die Egyptenaren. Die Egyptenaren die onderweg zijn. En dan wordt Jozef verkocht aan die Egyptenaren. Ik heb nog steeds niet in de gaten dat Jozef in de strategie van God zit. Jij wel? Nee, want hij is in de put gegooid. Hij is verkocht. Hij hangt nu aan de staart van een kameel. Is hij aan een touw vastgebonden. En hij loopt erachteraan te sjokken. Is dat namelijk de strategie van God? In mijn beleven niet. Maar in Gods beleven schijnbaar wel. Want uiteindelijk komt hij bij Potifar terecht. Dan komt hij bij Potifar en daar moest hij wel achteraf wezen. Want anders kon hij niet die invloed krijgen in Egypte die hij die heeft gekregen. Maar dan is hij halverwege en dan komt hij gewoon bij in het huis van Potifar. Waar gewoon een enorme mooie vrouw rondloopt. En die mooie vrouw die vindt hem ook beeldschoon. En uiteindelijk is die vrouw hem aan het verleiden. Nou, ik ga je echt zeggen, Jozef kon dit niet tackelen. Dat weet ik zeker. Als je daar een hele mooie vrouw ziet en die verleidt jou, dan ga je voor de bijl. Maar er is iets in Jozef, die zegt nee. Is dat Jozef zelf? Ik geloof er niets van. Dat is namelijk de strategie van God. Weet je wat Jozef had? Jozef had de Heilige Geest in hem. Net zoals Mozes, net zoals David, net zoals Joshua, net zoals Gideon. De Bijbel die zegt, de Heilige Geest was op hun. En omdat de Heilige Geest op hun was, kon God de hemel in deze mensen uitwerken. En dat gebeurde. En je moet het verhaal maar eens lezen. En dat is dan de tweede opdracht, Genesis 37... En ga het dan maar eens lezen tot Genesis 45. En misschien nog iets verder. En je zal zien, en ik zou graag willen, dat je het gewoon gaat lezen als een heerlijk boek. Als een roman. Gewoon lekker ontspannen. En laat God jou dan maar inspireren. Ga je niet zelf je inspireren. Want je haalt echt het verkeerde eruit. Maar als God jou gaat inspireren, dan gaat hij een rode lijn tonen. En je zal gaan merken dat je daar komt waar je moet zijn. Als we even naar Genesis 45 gaan. Dan zien we namelijk dat dan heeft hij zich aan zijn broers bekendgemaakt. En vers 44, daarop naderen zij en zeiden, ik ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar wees niet verdrietig. En zie, er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij het leven te behouden heeft God. Nou, ik ga het nog een keer lezen. Maar wees nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, opdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Zie je wat er staat? Ik ga het nog een keer lezen. Maar wees nu niet verdrietig en ziet er niet ontsteld uit. Dus schijnbaar waren ze gewoon helemaal ontsteld. opdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Dus wat zegt Jozef hier? Hey, omdat je mij verkocht hebt, omdat je mij uit de put gehaald hebt, en je hebt mij aan de Egyptenaren gegeven, daarom hou ik jullie nu in het leven. Want zij komen namelijk om brood. Ze komen namelijk om tarwe. En dan staat er even later dat God gezorgd heeft dat Jozef de hele wereld voor eten verzorgde. En dat is namelijk het punt. En God wil ook jou zo gebruiken. En misschien kijk je en denk je, ja, maar hij zal mij niet gebruiken. Ik ga je zeggen, je zal verbaasd zijn. Want hij gebruikt gewoon elk schepsel. Hij gebruikt gewoon iedereen. Zoals hij wil dat hij gebruikt wordt. En daarom moeten wij er gewoon van af. Dan wij alleen maar in onze christelijke bubbel kijken. Wij moeten gewoon veel breder kijken. En natuurlijk zijn er heel veel dingen dat je denkt, hier kan ik niet in meegaan. Hey, uiteindelijk kon Jozef ook niet meegaan dat hij verkocht werd naar Egypte. Hij wilde terug naar zijn papa. Hij wilde terug naar Jacob. Jacob die hoorde later dat hij dood is. En Jacob, je moet het ook maar verder eens lezen, die is zo enorm verdrietig. Maar ook dat is uiteindelijk een geestelijk offer. Want uiteindelijk heeft het allemaal te maken met de strategie van de koning der koningen. Want als je naar het verhaal van Jozef kijkt, dan kan je namelijk daar Jezus uithalen. Jezus is namelijk ook op de aarde gezet. Vanuit de hemel. En volgens mij heeft hij ook wel eens een keer gedacht, hey, wat moet ik hier nou? Ik moet hier ook nog naar het kruis. Ik moet ook hier nog pijn lijden. Had ik maar in de hemel gebleven. Maar ook dat was een geestelijk offer. Het geestelijke offer dat kwam namelijk gewoon naar hem toe en hij werkte het uit. En we hebben allemaal gezien wat het uitwerkt. En we zien namelijk dat de fariseeën in zijn tijd, die waren zo druk bezig met het woord van God. En die dachten dat ze het allemaal deden. Maar ook zij deden een geestelijk offer. Door hem aan het kruis te nagelen. En is dat zo steengoed? Uiteindelijk is dat onze redding geworden. Eén voor alle gestorven. Amen. Dus daarom gaat die fariseeën nu ook niet de schuld geven. God die hebt met iedereen, hoe dan ook, een plan. En iedereen die zit namelijk in de lijn waar God namelijk naartoe wil. En als wij dit gaan bedenken en zo naar de Bijbel gaan kijken, zo naar God gaat kijken, dan ga ik je zeggen, dan is het een toevoeging aan je leven. Maar als je gaat zitten controleren wat is goed en wat is verkeerd, dan ga ik je zeggen, hey, dan kom je in het moeras terecht. Dan weet je niet meer waar je heen moet. Dan ben je constant bezig, wat is nou goed en wat is nou verkeerd. En dat is nou juist hetgene wat God wil, dat we daarmee sluiten. Hij wil namelijk dat de hemel op de aarde komt. En hij wil namelijk dat de levensboom wordt aangeraakt. En dat we daarvan gaan eten. En dat we de boom van goed en kwaad, dat we die gewoon daar laten waar dat die hoort. En dat is gewoon in de oude bedeling. Dat is gewoon op de plaats waar dat die ontstaan is. En uiteindelijk heeft God een nieuwe schepping. En in die schepping is er geen boom meer van goed en kwaad. Van de kennis van goed en kwaad. In de hemel, in de nieuwe schepping, is de boom des levens. En als je hier bent, en als je kijkt, en je denkt, ik moet wat. Dan ga dan maar beseffen, ga maar gewoon verlangen tot God je aanraakt, zodat je de hemel binnenwandelt. En als je de hemel al binnen bent, Dan spreek ik gewoon tot je. En dan zeg ik, hey, laat je gewoon overtuigen door jouw GPS in jou. En hij gaat jou op het pad brengen waar de overwinning is. En dan zal je merken dat je meer dan overwinnaar bent. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan is dat niet altijd vlekkeloos gegaan. En toch heb ik elke keer gezien dat ik ergens uitkwam en dat ik op een nieuwe level terecht kwam. Waar meer zicht kwam op datgene waar ik voor bestemd ben. Ik was namelijk 3 dagen oud. Dat weet ik zelf niet meer. Toen lag ik namelijk in de wieg. En mijn moeder, ik ben de 6e van de kinderen. En die had gezegd, dit is onze dominee. En er waren, mijn moeder, die heb geleefd. Die is in 98 volgens mij overleden. Maar die heb eigenlijk, nee al eerder. Die heb mij nooit zo bezig gezien. En voor die tijd, voordat ik dit ging doen, toen was ik eigenlijk een rebel. Ik was eigenlijk iemand die het allemaal wel geloofde. Maar de kerk wilde ik niet. En uiteindelijk heeft mijn moeder zich altijd zorgen gemaakt. En toch had ze het goed. Want uiteindelijk merk ik dat God wel geen dominee van me gemaakt heeft, maar gewoon een microfoon. En dat ik gewoon door, dat ik gewoon zijn woord kan spreken. Dat ik gewoon hoorbaar word. Dat hij hoorbaar wordt. En dat is namelijk hetgene wat God wil. Ik ga met jullie afsluiten. En dat doe ik ook weer in Romeinen hoofdstuk 8. In Romeinen hoofdstuk 8 vers 19 staat dat de schepping wacht op het openbaar worden der zonen Gods. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Nou, wat zien we? Dus als jij nog een keer bezig bent, waarom ben je geboren? Waarom ben ik geboren? Diep van binnen in ieder, die verwacht gewoon iets van de Schepper. Dus al de mensen om jou heen, die ook nog niet tot geloof gekomen zijn, die zijn schepselen van God. En die wachten op het openbaar worden van de hemel in jou. En dan zal je gaan merken dat de ander uiteindelijk ineens jou gaat erkennen. En daarom is het goed om hier gewoon eens mee bezig te zijn. Ik wil volgende week ook gewoon wat verder gaan hierop. Want hoe kan je dan gewoon tonen in je omgeving wie je werkelijk bent? En dan staat er gewoon, hey, heb je naaste lief als jezelf. Nou, wat houdt dat in? Dat is weer een hele preek op zich. Maar ik geloof dat de wereld het gaat zien. Dat zij winnaars zijn. En dat zij de overwinning gaan proeven. En ik geloof dat deze overwinning ons deel is. Ik wil dat je erbij gaat staan. Vader, ik dank u wel voor uw grootheid. Ik dank u wel voor uw majesteit. Ik dank u wel voor uw heerlijkheid. En mijn volk zegt God, het is een waarheid. Je bent een winnaar. En je bent helemaal ingebed in mijn strategie. De hemel naar de aarde te brengen. En welke rol dat je daarin speelt, maak je niet druk. Er zal een moment komen, ga je het ontdekken. En daarom, ik wil dat je gewoon je overgeeft. En de rol gaat spelen die God voor je heeft. Als de Egyptenaren niet langsgekomen was, was Jozef niet opgepikt naar Egypte. Waren dat profeten? Waren dat evangelisten? Nee, dat waren gewone jongens. En die waren gewone handelaars. En zij waren gewoon onderweg van de ene plaats naar de andere plaats. En ze komen daar gewoon een slaaf tegen. En daar konden ze wel handel mee drijven. En toch zaten ze in die strategie van onze koning. En daarom, weet één ding. God gebruik je. Hoe dan ook. In Jezus' naam. En als je dit hoort. En je wordt hier niet helemaal blij van. Weet dan één ding. God ga je aanraken met zijn liefde. Met zijn overwinning. En hij gaat zorgen. Dat je ook zijn strategie voor jouw leven. En eens in de gaten hebt. En je zal je daarin overgeven. In Jezus' naam. Dank u, Vader. Dank u, Koning.